Tjutnjadin was 10 jaar en haar erf niet 1 keer afgeweest toen ze met Ibrahim van Lamna trouwde. Van jongs af aan was ze opgevoed om de eerste te zijn onder de vrouwen, zoals ze later de eerste onder de mannen werd. Ingesponnen in de oeroude overleveringen van haar familie, had ze een zeldzaam eigen stem gekregen. In de schaduw van het zwaard ligt het paradijs en het eeuwige leven in het drinken van de doodsbeker, wist Din. Zo was het haar verteld door haar vader en haar grootmoeder. Die twee waren de fluisteraars in haar leven, de toonsoort waarin ze opgroeide. Niet ver van de moskee stond haar huis en het geluid van biddende mannen wiegde haar dagen. De alomtegenwoordige noemde ze hem, en zo voelde ze het ook. Vertrouw alleen op hem, nooit op een mens, had Ibrahim haar bezworen. Ze deed het. 15 jaar woonden Ibrahim en zij in Lampadang, het dorp van Din, waar zij haar eigen huis op palen bezat, beschermd door een ondoordringbare muur van doornstruiken. In Atjeh, het legendarische noorden van Sumatra. 15 jaar zonder oorlog, tot de kafirs kwamen, de ongelovige Nederlanders en hun helpers, om beschaving te brengen, beschaving, ze wisten wat dat betekende, oorlog. En wat vroeg of laat moest gebeuren, gebeurde. Ibrahim werd neergeschoten bij een overval op een bivak en zijn volgelingen droegen zijn lijk mee op een brancard, dagtochten lang, naar Montassik, hoog in de bergen waar geen Nederlander zich waagde. Daar huilde Din en begroef hem. Toen meldde zich Umar, haar neef, de beroemdste man van de Westkust. Din, waar ben je? Trouw met me, Din. Zo vaak had hij het herhaald dat ze tenslotte ja had gezegd. Ja tegen Umar en vooral nee tegen de Nederlanders. Umar had al 6 vrouwen en zij zou de 7e zijn, maar veruit de sterkste. Sterk en ongenaakbaar in haar harnas van geloof. Geloof in Allah, geloof in Atjeh, waar haar voorouders over hadden geregeerd. En geloof in de strijd tegen de indringers, wit volk uit een ver land, dat brutaalweg dacht haar Atjeh te kunnen roven. Al meer dan 25 jaar, zolang ze zich kon herinneren, waren er de dreiging, het tomeloze geweld, de duizenden doden en gewonden in eindeloze gevechten, man tegen man, man tegen vrouw. Want zoveel vrouwen deden mannenkleren aan en vochten tot het eind. De onverzoenlijke werden ze genoemd door de Nederlanders. Hoe durfden ze? Waar haalden ze de euvele moed vandaan om haar onderdanen onverzoenlijk te noemen? Dat was toch wel de totale omkering. Die leugen, zoals alles door ze verdraaid werd, alles verdeeld en vergooid en vermalen. Onverzoenlijk? Hoe zou je je kunnen verzoenen met het neerschieten van kinderen, het verkrachten van vrouwen, het onthoofden van mannen? Soms, wanneer er weer een dorp was afgebrand, weer een moskee verwoest, was ze wanhopig en dacht dat Allah zich van haar had afgekeerd. Allah, de enige. Zou hij Atjeh verlaten hebben? Maar op zo'n moment, ten einde raad en twijfelend aan alles, hoorde ze de stem van haar grootmoeder, die haar als kind verteld had van Atjeh, van de sultans uit haar familie die het land bestuurde, van Mahudan Sati, van Nanta Chi, van Nanta Setia, van vorsten uit een onzichtbaar rijk, dat overal nog bestond en ooit weer zou herrijzen. Van Kota Ratja, de hoofdstad vlak bij de kust, de plaats waar de sultans van Atjeh al sinds mensenheugenis woonden en heersten, weelderig Kota, met zijn vorstengraven, moskeeën, markten en steeds groeiende bevolking. Fluisteringen over een toverwereld, waarin iedereen zijn plaats had, waar de mensen leefden onder de beschutting van de moskee, de klanken van een godsrijk, van een leven dat tot in de kleinste details was gekneed en geregeld, Een vuist was Atjeh, een vuist tegen de ongelovigen, de kafirs, de verdoemde handelaren in hun lange schepen en hun lange leugens.